Goedemorgen. Wat hebt u mooi gezongen? Ik vind dit toch een bijzondere gemeente, moet ik zeggen hoor. Misschien is dat bijzondere wel ontstaan toen ik hier kwam, hè, 50 jaar geleden. Maar ik vind dit zo bijzonder, want dan staat er zo'n oude dame de voorzang te doen. Ja, ze heeft een paar keer gezegd dat ze al oud is. En dat ze terugdenkt en zo, en in het verleden praat. En als je dan toch zo de zangdienst nog kunt doen, dan ben je toch een gelukkig mens. Ja. En ik vond het een feest om erbij te zijn. U hebt zo blij gezongen. Ik geniet ook altijd zo van dat kleine kereltje hier. Zo. Die moeten jullie vasthouden hoor. Die mag nooit bedanken als lid van de gemeente. Moet je vasthouden, dat wordt een goeie in de toekomst. Tenminste, als er tenminste goed op hem gelet wordt, want de ondeugendheid straalt hem ook zijn ogen uit. Het is fijn om in uw midden te mogen zijn, de laatste keer dit jaar. We hebben besloten, mijn vrouw en ik, om dit jaar geen kaartjes te sturen. Dat is vanwege de kredietcrisis. Het kan er gewoon niet meer af. En nou, ik vind dat niet zo erg, want om u allemaal een kaartje te sturen, dat vind ik nogal wat. Ik heb dat ieder jaar nog gedaan. Als het niet aan is gekomen, dan ligt dat aan de stakingen van de PTT. Maar ik heb ze wel gestuurd hoor. Ik stuur wel een mailtje naar Gert-Jan met veel lieve wensen voor het nieuwe jaar. In 2011. Maar dan hopen we elkaar weer te zien. Dat is ook wat. Ik zat vanmorgen in de auto. En ik kan eerlijk zeggen, dat denk ik elke zondag. Wat is dat een wonder dat de Heer mij nog gebruiken wil. Daar ben ik zo verbaasd over. Ik heb collega's gehad die zijn al boven. En ik mag nog doorgaan en elke keer wordt er maar weer gebeld of je wilt komen om de boodschap uit te dragen. En dat maakt me zo ongelooflijk blij. En ja, dan zeggen mensen tegen hem, wanneer stop je nou? Ik heb ook familieleden die zeggen, je moet stoppen, want je gaat straks in herhaling vallen. Daar zijn ze bang voor, familie is altijd bang. Mijn moeder zat altijd, als ze naar me luisterde, te letten op de fouten die ik maakte in het spreken. En ja, dat zo doet familie dat. Dus mijn familie denkt, hij gaat de dingen twee keer, drie keer, vier keer zeggen. Hij gaat in herhaling vallen. Misschien is dat wel zo, maar er wordt nog steeds geluisterd. En als iemand aan mij zegt, wanneer stop je ermee? Dan zeg ik met groot blijdschap, ik stop als... De baas zegt, stoppen ermee. De grote baas. En zo één andere mogelijkheid zijn dat ik stop, dat is als de auto niet meer doet. Ja, want ik kan geen andere auto meer kopen. Dus als die volgende week de geest geeft, dan kom ik 24, meen ik, januari niet naar Den Helder. Want dan is het over en uit. Maar laten we het voorlopig erop houden dat we wachten op een seintje van de Heer. Houdt u van de Heer? Ja? Nou, laten we dan, voordat we samen gaan bidden, allemaal persoonlijk aan de Heer gaan vertellen dat we zo verschrikkelijk veel van hem houden. 404 uit opwekking. We zingen het tweemaal. Huh? Och, ja, zie wel dat ik oud word. Heere Jezus, dat wilden we even zeggen, dat moest ons van het hart. We houden van u. En dat is toch ook geen wonder ook, want als we ons herinneren wat u allemaal voor ons hebt gedaan, dan schieten we helemaal vol. Dan stroomt het bij ons over van dankbaarheid, want wij kunnen elkander vanmorgen aankijken en zeggen, we gaan een geweldige toekomst tegemoet. Vol verwachting kijken we uit naar het moment dat het wolkendek scheurt en de Heer Jezus komt om ons in een oogwenk thuis te halen. En dan zullen we herenigd worden met allen die ons zijn voorgegaan. Dan worden ineens alle tranen van de ogen afgewist. Dan is er geen dood en geen ziekte en geen rouw meer. En we zullen u zien, dat is het mooist van alles. We zullen u, Heer Jezus, zien. Heer Jezus, we houden van u. En we danken u dat uw woord ons vanmorgen ook weer wil zeggen dat u zoveel van ons houdt. We willen onze harten openen voor u. Laat niets ons hinderen bij het luisteren, Heer. En laat in alles, in ons zingen, in het bespelen van de instrumenten, in het brengen van het offer, in het doorgeven van de boodschap, laat in alles uw naam worden groot gemaakt. En zegen alstublieft heel bijzonder op dit moment ook. Daar waar de kinderen samenkomen. Heer, wilt u de leiding helpen om de juiste woorden door te geven. Want dat wat nu gezaaid wordt in harten van kinderen, dat houdt waarde. Dat houdt zijn waarde. Dat blijft bestaan. Dank u, Heer, voor die kinderen die er waren. Die zo blij zongen. Dank u dat het leeft hier in de gemeente. Heer, we houden van u. Dank u dat u in ons midden bent. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Ik lees een stukje met u uit Lucas 1. Lucas 1. En ik begin te lezen bij het 5e vers. En ik stop bij het 17e vers. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen volgens de regel van de priesterdienst om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zei tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus, Johannes, geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest Gods zal hij vervuld worden reeds van de schoot zijner moeder aan. En vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de gehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. Ik lees nog twee teksten uit dit gedeelte. Eerst nog even dat achtste vers. En het geschiedde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt zijner afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen. En in het 23e vers staat, en het geschiedde toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. Twee elementen uit het leven van Zacharias en daar gaan we samen over nadenken. We gaan een hele oude zingen. Een hele oude. 33 uit de bundel van Johannes de Heer. Wordt er nu geofferd? Moet je nooit na de preek doen hoor. Ja? Nou, 33. Dan zingen we alleen 33 nu uit de bundel. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. mooi, hè, wat die twee kinderen vanmorgen deden. Zo vlak voor de mededelingen, weet je wel, die kinderen, kaartjes werden aangestoken. En ze zeiden wat over Maria. Sorry dat ik niet gewacht heb op jullie trouwens. Dat vond ik wel mooi eigenlijk. Ik dacht bij mezelf, dat doorbreekt een beetje de sleur. Zo is het toch. Het is weer eens wat anders. In januari steken jullie geen kaartjes aan in de kerk. Maar in de adventstijd wel, dus het is weer eens even wat anders. Als dat dan gedaan wordt door twee van die leuke meisjes. Want als je niet oppast, dan wordt het leven zomaar een sleur en dan vind je nergens meer wat aan. Ik had van de week een gesprek met een jongen. Er is altijd wat met mij hier. Ik had van de week een gesprek met een jongen, met een man van 43 jaar, als ik me niet vergis. Hele sympathieke vent, maar heeft altijd een beetje een ontevreden trek op zijn gezicht. En ik praatte met hem en op een gegeven moment zei ik, hoe is het op je werk? Goed, zei hij. Heb je een vaste baan? Ja, gelukkig wel, ik heb een vaste baan. Hoe vindt hij je werk? Ach, zegt hij. Het is elke dag hetzelfde. En de ontevredenheid straalde van zijn gezicht af. Het leven was voor hem een sleur geworden. En zo kan dat ook gaan in het geestelijke leven. Ik herinner mij dat ik een keer godsdienstles gaf aan een middelbare school in Purmerend, zo in die adventstijd. En toen zei ik tegen leerlingen van de examenklas, gewoon om ze bezig te houden ook, want het was vreselijk moeilijk om te doen allemaal. Schrijf nou eens op, wat vind je nou zo mooi aan het kerstfeest? En ze zaten allemaal ijverig te schrijven, maar er zat één jongen tussen van zo'n 15, 16 jaar, die was binnen een minuut klaar en die leverde zijn papier in en op dat papier stond niets. Want het is elk jaar hetzelfde. Ja, zo is het toch ook. Weet u, zo kan het gaan in ons persoonlijk geestelijk leven ook, dan zegt het niets meer, want we hebben al zo vaak kerstfeest gevierd. Niet helemaal bewust, maar ik vier vandaag wel, deze maand wel, bij leven en welzijn voor de 74ste keer het kerstfeest. Nou weet ik van die eerste twee jaar niks meer af natuurlijk, maar daarna begint het dan toch, hè, een kerstfeest. En die adventstijd, ach, we weten het toch wel. We zingen dezelfde versjes als andere jaren. Natuurlijk zing je een keertje de ruis langs de wolken, een lieflijke naam, want dat is toch het allermooiste adventslied wat er is. En we lezen dezelfde stukjes uit de Bijbel. Het is allemaal zo gewoon. Ik zou u een paar vragen willen stellen. En geef dan maar gewoon voor uzelf antwoord, hoor. Doe de ogen maar even dicht als ik de vragen stel en zeg dat antwoord dan maar aan de Heere God. Gelooft u nog dat het eens allemaal goed komt en dat God gaat ingrijpen in de chaos van deze tijd? Goed over nadenken, hoor. En gelooft u werkelijk dat het waar is wat ook onze zuster van de voorzang zei, dat de Heer Jezus komt, dat hij weer komt op de wolken en dat er echt vrede op aarde zal komen? Geloven we het nog? En geloven we nog in de vervulling van de adventsbelofte? Geloven we het nog? We zaten nog even in de Hema in Purmerend. En daar hoorde ik alweer het Ere zij God. En ik dacht, ja, dat hoort erbij in deze tijd. Ere zij God, het hoort erbij. En daarom dreigt die sleur. Daarom is het allemaal zo gewoon geworden. Het verbaast je niet meer. Er is wel een lied dat zegt, komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint, maar zit u deze adventsweken nou echt met grote verwondering op uw stoel te luisteren naar de boodschap van de Heere God. En dat gewone, hè? Dat gewone, dat vind je ook terug in het evangelieverhaal. Maar het bijzondere daarvan vind ik dat je dan ineens kunt ontdekken dat die gewone dingetjes zo buitengewoon zijn. Dat verhaal kent u. Er is in Lucas 1 sprake van priesters die de priesterdienst verrichten in de tempel. En elk jaar mag er eentje in dat heiligdom komen, in dat heilige der heiligen. Daar word je voor uitgeloot. Het kan zijn dat je in je leven niet één keer in dat heilige der heiligen zult komen, dat je wel allerlei andere diensten verricht in de tempel, maar het kan ook zijn dat je wordt uitgeloot en dat je het een keer mag doen. Die bijzondere taak. Dat reukoffer brengen. En er waren 24 afdelingen van priesters. Dat kunt u nalezen in 1 Kronieken 24. En nou ja, dan begrijpt u het wel. De kans is niet zo verschrikkelijk groot. Dat je erbij hoort. Voor die bijzondere taak. En dan kan het dus ineens gebeuren dat zo'n priester de boodschap krijgt, je bent het, en dan zegt hij natuurlijk tegen zijn vrouw, nou lieve schat, ik ga een weekje naar Jeruzalem, ik ben uitgeloot en over een week zie ik weer terug. Zo hoorde dat. En dat waren die gewone dingetjes. En ik denk dat bij de meeste priesters ook niet meer die verwondering was dat ze dat mochten doen. Maar die functie was belangrijk, want die gaf aanzien. Daarnaast deden de priesters andere dingen. Ze gaven Hebreeuwse jongetjes les in de Hebreeuwse taal, want ze moesten die jongetjes opleiden om bar mitzwa te worden als ze 12 werden. Dan zouden ze hun eigen verantwoordelijkheid hebben. En ze keken erop toe dat de mensen toch ook wel wisten wat er in de wetten geschreven werd. Maar het belangrijkste was toch eigenlijk het werken in de tempel. Maar dat is zo gewoon geworden. Dat is zo ontzettend gewoon geworden. Je leest dat in de Bijbel. Dat als op een gegeven moment vallen ze allemaal door de mand. Want dan komt de Heer Jezus. En dan willen ze niet naar hem luisteren. En dan roepen ze zelfs. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Ik zit me ieder jaar weer te verbazen over de priesters in Lucas 1. Echt, in dat hele evangelie eigenlijk. De priesters aanvaarden hem niet. Even verder gaat in die adventsboodschap. Als Jezus geboren is, dat moet ik zeggen, na kerst, dan kent u dat verhaal van de wijzen uit het oosten. En weet u wat nou zo bijzonder is? Deze mensen die de priesterdienst mogen verrichten, die altijd in het werk van de Heere God bezig mogen zijn, wijzen de wijzen uit het oosten aan de hand van de schriften de weg naar Bethlehem. En zelf wijzen ze hem af. En daarom is die priesterdienst zo gewoontjes geworden. Totdat we aankomen in de periode van Herodes. En die Herodes die zal nog een verschrikkelijke rol spelen tijdens de kindermoord in Bethlehem. En in die periode ontmoeten we Zacharias. En het lijkt er misschien op dat alles weer zijn gewone gangetjes zal gaan. Weer zo'n grijze figuur die ook nog eens even zijn plicht gaat doen. Wat heeft zo iemand dan nog te zeggen? Je kunt er eigenlijk niet mee uit de voeten. Net als een stel studenten waarvan ik las. Een stel studenten op zo'n Joodse school luisterde naar de rabbijn die zo prachtig kon vertellen over de hemel en over het echte leven. En toen mochten ze een keer vragen stellen en toen zei een van die studenten, stak zijn vinger op en die zei, Rabbi, hebt u zelf dat echte leven? En toen zei die Rabbi, als ik dood ga, dan zullen jullie dat weten. Nou, maar zeiden de studenten, hoe kunnen we dat dan weten? Want als u dood bent, dan kunt u niet meer praten. Dus, hoe weten we het dan? En hij zei, nou, let goed op, als ik naar het graf word gedragen, als ik in het wit ben, dan heb ik dat echte leven. En als ik in het zwart ben, dan heb ik dat echte leven niet. En toen ging de rabbi dood. En de studenten haasten zich om te kijken naar de begrafenis. Is hij in het wit of is hij in het zwart? En hij was in het grijs. Hij wist het nog niet. Hij wist het nog niet. En zo zijn er zoveel mensen in deze tijd. Ja, schrik er niet van, maar ze doen mee aan allerlei activiteiten, ook in de kerken. En ze brengen hun kinderen naar de kinderkerk. En ze helpen mee om de kerstboom op te tuigen. En straks melden ze zich aan om die verrassing, die kerstverrassing, naar andere mensen te brengen. Ja, dat kan toch zomaar. Ze doen hun werk, maar hun hart zit er niet in. Ze zingen die miljoenen eens zaligen zal, maar in hun hart is het nog altijd grijs. Mijn buurvrouw, 80 jaar is ze, als ze bang is dat ik wat zal gaan zeggen. Ja, want daar moet ze altijd rekening mee houden. Dan zegt ze tegen me, ik heb wel een kerk hoor. Ze komt uit Amsterdam, ze heeft altijd achter een haringkar gestaan. En dat kun je horen ook, Hander. Maar ze, ik heb echt een kerk hoor. Ja, grijs. En nu merk ik af en toe, en dat stemt me dan zo dankbaar, nu merk ik af en toe dat ze verlangt naar dat wit. Dat ze daarna verlangt dat ze blij gaat worden zoals mijn vrouw en ik blij zijn. En we hebben gehuild van ontroering, mijn vrouw en ik, toen ze zo'n dag of 14 geleden eens bij ons binnenstapte. Er waren allemaal zorgen om haar dochter en toestanden. En ze zei tegen me, wil je alsjeblieft nu met me bidden? En we hebben niets gezegd, we hebben onze ogen dicht gedaan. En we hebben haar opgedragen aan de Heer. En dan, ja, dan staan ze op en dan zie je iets in die ogen. Er gaat iets gebeuren. Misschien zegt ze over een poosje niet meer, ik heb een kerk. Maar zegt ze over een poosje misschien wel, ik heb de Heer. Ik heb het licht gevonden. Mensen, je hoeft helemaal niet moeilijk te doen om andere mensen die adventsboodschap door te geven. Je moet alleen je mond openen. En moet kijken naar wat er in Zacharias gebeurde. Want dat is het allerbijzondere. Weet u wat zo bijzonder is van Zacharias? Er staan twee woorden in dat achtste vers. En die is in de nieuwe Bijbelvertaling weggelaten. Die zijn weggelaten. Ik snap daar helemaal niets van. Ze zijn weggelaten. En er staat weer een vertaling op stapel. En daar heb ik ook de eerste drukproeven van gezien. En daar is het ook weer weggelaten. Twee woordjes. Voor God. In het achtste vers staat dat Zacharias de priesterdienst deed, verrichten voor God. Kijk, dat zit je aan het denken, hè? Dan denk ik bij mezelf, nou die Zacharias die heeft die boodschap gekregen. En die heeft vast en zeker tegen zijn vrouw Elisabeth, dat oude mens wat onvruchtbaar is. Heeft vast gezegd, meid, dat me dat nog mag overkomen hè, op mijn oude dag. Ik mag de priesterdienst in de tempel gaan doen. God heeft me ervoor geroepen. Wat een wonder. Want zo zou je toch eigenlijk je werk moeten zien. Hij ziet er niet tegen op dat hij misschien dieren moet slachten. Het is voor God. En hij ziet er niet tegen op dat ook de rommel weer opgeruimd moet worden. Het is voor God. Alles wat hij doet, doet hij voor God. En misschien staat hij op een gegeven moment wel verschrikkelijk te hoesten, omdat de rook van dat reukoffer en van het brandofferaltaar op zijn keel trekt, maar hij doet het voor God. En ergens lees je in die paar woorden die verwondering, wat een wonder dat ik hier mag staan. Wat een wonder dat God mij gebruiken wil. Wat een wonder dat God mij erbij wil hebben. Begrijpt u nu wat ik zei pas als ik iedere zondag, als ik in de auto zit. Wat een wonder dat God je gebruiken wil. Ga dat nou eens als een wonder zien. Ja, zegt u maar, jij hebt altijd de Bijbel bij je en ik doe dat werk niet. Nou, Zacharias deed de priesterdienst voor God. Allemaal gewone dingen. En opeens dit. En nou denk ik weer even aan die knaap waarmee ik sprak. En aan wie ik vroeg, hoe gaat het op je werk? En hij zei, het is elke dag hetzelfde. En die ontevredenheid op zijn gezicht. En dan blader je door de Bijbel. En dan moet je Colossenzen 3 vers 23 eens lezen. Als hier een handig iemand is, dan zou ik zeggen, zaag zo'n 150 stukjes triplex uit en brand het op dat triplex, die tekst. Weet u wat er staat? Verricht uw werk van harte als voor de Here en niet voor mensen. Als je nou zo eens naar je werk gaat. Zo ga je. En ik zat te werken en ik dacht, en dat zeg ik nou niet omdat Gert-Jan daar zit, maar ik dacht aan zijn vader. Want ik herinner me nog dat ik op de binnenhaven fietste en dan zag je de werf aan de overkant van dat water en daar lagen van die oorlogsschepen natuurlijk. En dan hing er langs die wand zo'n steiger hè, aan touwen en daar stond broeder Kramer. En dan stond hij met één of twee collega's zo'n schip te schilderen. En dan dacht ik, wat nare zeg, wat een klus. Dat dacht ik. Dan dacht ik, ik zou voor geen goud met de man willen ruilen. En dat heb ik ook een keer tegen hem gezegd. Ik zei, broeder, wat een nare klus had u hier vandaag. En ik weet nog dat hij tegen me zei, en ik heb dat altijd onthouden. Ja, maar ik werk ook voor God. Denkt u daar nou aan als u misschien achter de kassa zit in een supermarkt? Dat u voor God werkt? Denkt u eraan als u op de werf bezig bent? Of op een kantoor? We hebben een idioot in Purmerend, dat is een vuilophaler. Als je aan die vuilophaler die altijd lacht, als je hem een klap op zijn schouder zet en zegt, hoe gaat het? Dan zegt hij, geweldig. En als je dan tegen hem zegt, vind je het niet verschrikkelijk wat je doet? Dan zegt hij, ik werk voor God. Er zijn van die mensen. Ik werk voor God. Kijk, dat is nou dat buitengewone in Lucas 1. Er is een mens en die verricht zijn priesterdienst voor God. Het is maar niet een baantje zoals wij ons werk als een baantje kunnen zien. Voor hem blijft het wonder bestaan. Ik doe dit voor God. En ga nou zo maandag eens naar uw werk. Ik ga aan het werk voor God. Weet u dat dan je hele houding verandert? Weet u dat het dan best mogelijk is dat uw collega's totaal totaal anders naar u gaan kijken. Want u verricht uw werk voor God. Ja, dat is wat. We zijn allemaal in dienst van de Allerhoogste. En zelf ben ik wel eens arrogant hoor, dan zeggen mensen tegen me, wat doe jij voor de kost? En dan zeg ik, ik ben in de dienst van de Heer. Dat is de grootste arrogantie die je maar uit kunt spreken, want de Heer is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij kwam om te dienen. En ik kan alleen maar zeggen, Heer, ik wil graag dicht bij u blijven. En mijn werk, dat gewone dagelijkse werk, voor u gaan doen. Kom mensen, laat dat de les zijn van vanmorgen. We zijn hier niet om elkaar even vriendelijk aan te kijken. We zijn hier ook niet omdat we het gezellig vinden op zondagmorgen elkander weer te zien. We zijn hier om God te ontmoeten. En als u misschien al hebt lopen zuchten en gedacht hebt, wat verschrikkelijk toch die kerst, het brengt altijd zo'n drukte met zich mee. En nu moet er natuurlijk een kerstboom komen en wie moet ik uitnodigen om te eten en zal ik wel mensen uitnodigen en wat moet dat met de kaartjes? Dan zeg ik nou, laat het eens even rusten. Komt, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Hij wil u gebruiken. Want in dat kind dat geboren werd, ontmoeten wij God. Hoe zegt Johannes dat? Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij zouden leven door hem. Kijk, dat moeten we weten. Want je kunt straks niet zomaar even dat engelenlied zingen. Je moet beginnen met God te loven. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de engelen beginnen met ere zijn God? Dat vrede op aarde komt op de tweede plaats. Eerst gaat het ere zijn God. Het gaat er in de eerste plaats om dat we God gaan eren. Dat hebben we vanmorgen al gedaan in de voorzang. En dat hebben we gedaan toen we zeiden, ik houd van u. En daar beginnen we maandagmorgen mee. We gaan naar ons werk en we zeggen, Heere God, wat geweldig dat u mij de kracht en de gave geeft om achter die computer te zitten of achter die draaibank te staan. Wat geweldig dat ik die tuin mag omspitten. Dank u wel dat u in mij bent en dat ik het voor u mag doen. Ere zijn God. Ik weet het, er worden dagelijks kinderen geboren, dat is ook zo. Het gebeurt ook met de regelmaat van de klok in Den Helder, dat zie ik dan wel in het maanblad. Maar waar het over gaat in de adventstijd, dat is wat anders. Dat is de zoon van de Allerhoogste. Ik vond het zo mooi, ik weet niet of u dan, ik kijk graag naar Korenslag. Dat komt omdat ik van zingen hou. En dan kijk ik naar Korenslag. En daar zit één zo'n jurylied, maar met het rare sikkie zo, hè. Die dirigent. En die zei, dat zinnetje dat heb ik onthouden. Hij zei, zo'n koor als wat daar zit en dat sloeg op de jonge mensen. Die zingen tot eer van de Allerhoogste. Ik denk, man, wat heb je dat goed gezien, hè? Maar je kunt ook aan die man zijn gezicht zien dat hij heel erg van de Heere God houdt. En daarom herkent hij het ook in anderen. Ze zingen tot eer van de Allerhoogste. Het gaat om de Allerhoogste. Het wonder van kerst straks is dat God niet aan de kant is blijven staan zoals mensen dat kunnen doen als ergens een ongeluk gebeurt. Bijvoorbeeld er rijdt een auto in het water. Nee, het wonder van God is dat hij op ons afkwam. Om in elke situatie van ziekte en van pijn en van verdriet en van bezorgdheid, hij wil bij ons zijn. Dat vind ik nou zo buitengewoon in het evangelie van Lucas. Zacharias deed de priesterdienst anders dan anderen. Hij deed het voor God. Zo wacht God op ons allemaal. Hij wacht erop dat wij met dank en met aanbidding, zelfs midden in ons verdriet en in onze onzekerheid, bij hem komen om hem te loven en te danken. God, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u. Daar gaat het om. Ik moet een beetje stoppen, hè. Ik moet denken aan iets wat ik gelezen heb van de week. Want je zit veel te lezen als je bezig bent met je voorbereidingen en hoop je iets op te pikken. Ik las van een dirigent, die stond voor een groot orkest met koor. Hij deed zo en toen ging dat orkest spelen en dat koor zou gaan zingen. En na 3-4 maten tikte hij ineens af. Ze waren doodstil en hij zei, er is iemand die niet meedoet. En ze keken elkaar allemaal niet begrijpend aan, want ze hadden het niet eens gemerkt. En er stond er ergens links van hem een man met zo'n klein piccolootje. Je weet het wel, hè, zo'n klein piccolootje. En die speelde niet. En hij zei, meneer, waarom speelt u niet? De man haalde een beetje zijn schouder op. Alsof hij zeggen wilde, ik ben onbelangrijk. En toen zei de dirigent, denk erom, u moet spelen, want u hoort erbij. Juist dat kleine instrument had die dirigent gemist. Het zou zomaar kunnen dat hier vanmorgen iemand zit die denkt, ja maar, om mij heen zitten allemaal mensen die een toonaangevende rol kunnen spelen, maar ik ben zo onbelangrijk in dat grote geheel. Ik durf u te zeggen vanmorgen, als dat uw instelling is, dan mist de dirigent u. Dan mist hij u. Was Zacharias een heilige? Wel nee. Als de engel vertelt, je vrouw zal zwanger worden, nou dan gelooft hij er niets van. Dan gelooft hij eigenlijk niet dat God bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Maar zijn vrouw is toch onvruchtbaar en hij is al zo oud. En dan moet hij van God voorlopig zwijgen. Maar dat is het bijzondere van God. Bij onze onmogelijkheden beginnen de mogelijkheid van God. Misschien zegt u wel, als er bij mij een engel zou komen, ja, dan zou ik wel geloven. Maar nu moeten we alles zomaar aannemen van dat mannetje op de kansel. Nee, dat is niet waar. Staat ook duidelijk in de Hebreeënbrief, nadat God eertijds vele malen heeft gesproken tot de vaderen door profeten en door engelen, heeft hij nu in het laatste dagen gesproken door zijn zoon. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En eigenlijk zijn we eigenlijk allemaal zoals Zacharias, hè, als het erop aankomt, dan toch onze schouders ophalen. En dan zijn we eigenlijk niet bereid om de piccolo te blazen. Maar toch, Zacharias deed zijn werk voor God. En verder was hij een mens zoals u en ik. En zal ik u nog iets gewoons vertellen? Mag u best doorvertellen hoor. Maar stel je nou voor, hè? We hebben dat gelezen, zijn vrouw was onvruchtbaar. Hè? Nou, dan is toch alle hoop om. Hè? Nou, stel je nou voor. Want ik lees nergens iets bijzonders zoals bij Maria. Hè? Nee, ik las u voor, Zacharias ging naar huis. Ik weet niet of u genoeg van deze dingen weet, ik denk het wel, maar stel je voor dat Zacharias op de zolder was gaan slapen terwijl zijn vrouw beneden sliep. Was er nooit de Johannes geboren? Dat is nou het gewone in het leven van Zacharias. Die gewone man, die oude man, die zo blij is dat hij de dienst voor God mag verrichten. En Zacharias is naar huis gegaan. Zwijgend, maar toch ook wel gelovend hoor, dat is Advent. We zijn op reis. We zijn op weg naar de voltooiing. We zijn op weg naar huis. Straks is onze dienst ten einde. Dan komen we thuis. En alles wat wij hier niet hebben begrepen, dat zal dan aan ons worden onthuld. En nu? In deze tijd. Waar u ook mee zit. Met vragen, met problemen, met verdriet. Als u denkt dat u vaak voor een gesloten deur staat, dan zeg ik u dit maar tenslotte: als zelfs de deur van de herberg gesloten is, dan kunt u altijd nog in de stal terecht. Daar bent u van harte welkom. En daar leer je het zingen. O kindeke klein, o kindeke teer, gij zijt mijn uitverkoren Heer. En moet je eens kijken hoe je dan naar je werk gaat. Amen. Zullen wij danken. Lieve Heer, dank u wel. Dank u wel dat u ons de dingen zo gewoontjes wilt doorgeven. Dank u wel dat u ons in dat grote geheel van u gebruiken wilt. Zomaar hier als schoonmaker van de kerk of als diaken of ouderling. Als lid van een koor of muziekband. U wilt ons allemaal gebruiken. Wat is dat wonderlijk. Ook morgen weer. Morgen maandag. Die vreselijke dag. De dag waar zoveel mensen altijd tegenaan kijken. We kunnen het bedrijf instappen waar we werken en het weten. Ik werk voor God. Ik verricht de priesterdienst voor God. Want u hebt ons gemaakt tot priesters. Zo mogen we in deze wereld staan. Zo mogen we ons werk doen. En zo mogen we met elkaar omgaan. Zo moeten we met elkaar omgaan. En dan is bij u niets meer onmogelijk. Heer, ik bid u om een machtige zegen in de komende dagen naar dat kerstfeest toe. Hier voor de gemeente. Maar ik bid u ook, Heer, of u door het feit dat de dienst voor God verricht wordt, velen hier de plek gaan vinden waar zij u ontmoeten. En Heer, wat is het machtig om het te beleven, dat iemand neerknielt om zijn hart en leven aan u te geven. En wat wonderlijk, u geeft dat niet als taak aan voorgangers of raadsleden, nee. We mogen allemaal, zoals we het hebben gezongen, een kaarsje zijn. Brandend in de nacht. Dank u dat we hier konden zijn, Heer. Wilt u thuis ook aanwezig zijn bij degenen die niet konden komen? Wilt u hen op een bijzondere manier bemoedigen? Wilt u hen die deze boodschap op een andere manier beluisteren een hele bijzondere zegen geven? Wilt u de zieken bemoedigen en nieuwe kracht geven? En als er onder hen zijn waarmee u bezig bent om ze naar het vaderhuis te halen. Ach Heer, daar moet ook reëel in zijn wat gebeurt. Geef hen dan een ruime ingang in dat koninkrijk van u. En laat zo uw naam worden groot gemaakt in alle dingen. Uit genade. Amen. Het is Advent. De boodschap is: de Heer Jezus komt. En we gaan op weg met een brandend hart. Met een gebed. 404 uit Opwekking. We zien het tenslotte, zingen het tenslotte staande. Wij gaan op weg. Thank you. werkte, maar de kaars is ontsteken. Gaat het vuur branden, ga blij naar huis. Leef vanuit de toekomst, want die is grandioos. En draag met u mee de zegen van hem die leeft. De zegen van onze Heer Jezus Christus. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Totdat hij komt. Amen.